vallen onze godsdienstoefeningen aan om met elkaar te zingen uit Psalm 39 en daarvan het derde en het vijfde vers. 39 vers 3 en 5. O Heer, mijn levens end aan mij, mijn dagen zijn bij u verteld. Leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste zijn kleinheid. Psalm 39 en daarvan het derde en het vijfde vers. Voor te lezen, daar kunt ge opgetekend vinden zendbrief van Paulus aan die van Korinthe. En daarvan het 15e kapitel te beginnen bij het 19e vers. 1 Korinthe 15 te beginnen bij vers 19. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die is van den Heilige Geest geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 1 Korinthe 15. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Anders wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden wij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uur in gevaar? Ik sterf alle dagen, terwijl ik betuig bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb tegen wezen, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waart op, rechtvaardiglijk en zondig niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet, ik zeg het u tot schaamte. Maar zal iemand zeggen Hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen ze komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorval van tarwe of van een der andere graan. Maar God geeft een lichaam gelijk hij wil, en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een ander is de heerlijkheid der hemelse en een ander der aardse. Een ander is de heerlijkheid der zon, een ander is de heerlijkheid der maan en een ander is de heerlijkheid der sterren. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstamming der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u tezamen het aanzicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan deze middagstond van deze heilige rust en sabbatdag, voor de tweede maal nog samen aan de plaatsen des gebeds. En u zijt ge een God die al onze noden weet op het allervolmaakst. Daar is niets voor u bedekt en daar is niets voor u verborgen. Gedenk ons in die enige weg die geopend is door die gezegende verbondsmiddelaar, door zijn bloed en door zijn gerechtigheid. En in die enige naam die onder den hemel gegeven is, door welke dat we zalig moeten worden. Anders is er geen verwachting en geen hoop voor enig schepsel. Maar het is alleen uit kracht van dat goddelijke welbehagen in Christus Jezus, dat ge nog aan ellendigen komt te verdenken. Ge hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermen. Wil ons samen zijn dan ook in deze middag, zowel in het lezen van uw woord als in het prediken van hetzelfde, nog bekrachtigen tot een eeuwige zegen voor jong en oud, voor klein en groot. Dat de lamppalen van uw kerk toch uitgebreid mochten worden in ons hart, in ons midden, in onze gezinnen, in onze families, over de lengte en over de breedte der aarde, onder joden en heidenen. Dat uw naam nog voortgeplant mocht worden, van kind tot kind en van geslacht tot geslacht, opdat de aarde vol zou worden van de kennissen des Heeren, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. wil daar ook de bediening van uw woord in deze middag nog zegenen en nog heiligen, opdat uw naam er nog door verheerlijk mocht worden en verheerlijk, en dat het nog tot zaligheid van vele zielen mocht verstrekken. Dat u zelf nog wilde verheerlijken in de bekering van zondaren, waar uw hand toch niet verkort is en alle macht op bezit in hemel en op de aarde. Dat uw volk gebouwd werd in de allerheiligste geloof. Deze middag nog versterkt mochten worden met kracht uit de hoven. Dat alle banden nog eens gebroken mochten worden. Alle boeien nog eens weggenomen. Dat ze in de vrijheid gesteld mochten worden. In de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Gedenk allen die met ons niet vergaderen kunnen. Al de zieken en kranken. Al de ouden van daar. Al de ellendigen door uw handen zochten. Ook die moeder die gisteravond in het ziekenhuis gebracht werd. Geweet er omstandigheden. Ze is oud. Aan het einde van de dagen. Maar als met uw raad bestaan kan verlengde dagen nog. En als uw weg anders is. Wil ze voor en toe bereiden om u te ontmoeten. Gedenk nog eens ontfermen, zo kan die familie, die in rouw gedompeld is, wier moeder in de dag van morgen grafwaarts hopen te brengen. Heere, dat al de roepstemmen nog geheiligd mochten worden, opdat we met die Christus door het geloof verenigd mochten worden, die de dood verslonden heeft, tot eeuwige overwinning. Wil daar ook uw woord in deze middag nog rijkelijk zegenen. En ons samen nog verblijden met uw daden. En ons nog kronen met uw goede tierenheden. Met onze jongens in de dienst des lands en in het oorlogsveld. Maar ook met al de weduwen en wezen en weduwenaars. Wees nog een toevlucht en een sterkte. Wil nog bekrachtigen in het lezen, maar ook bekrachtigen in het prediken met al uw knechten, de zieken en de gezonden. We dragen ze allen op aan uw troon. En wil ook ons nog opening en vrijmoedigheid schenken, waar we van onszelf het ook niet hebben. Maar van u, o Heere, goed is dat me verwachten moet hulp en troost. Vroeg en spadig, want over uw volk hier stort gij goedertier, zeer rijkelijk uw genade. Verzoen onze zonden in uw bloed en wees ons gedachten naar de trouw van uw verbond, om Jezus willen. Amen. We zingen u uit Psalm 116. Het tweede, het derde en het vijfde vers. Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij al een troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Het is uit Psalm 116, het tweede, het derde en het vijfde vers. Geliefden, we hebben daar straks voorgelezen uit 1 Korinthe 15. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. En daar verklaart een apostel Paulus de strijd van Gods kerk. Elk mens heeft een strijd. Er staat in Job 14, heeft niet de mens een strijd op aarde? En dat betreft alle mensen, rijk en arm, die op de wereld hier zijn. Niemand uitgesloten. Want eigenlijk het leven, dat is voor een mens maar een grote teleurstelling. In de val van Adam heeft de mens zijn doel gemist. Namelijk om te leven tot de Heere God. En of een mens nu het wil geloven of niet wil geloven, maar een mens is eigenlijk maar een zwerver hier op de wereld. Je weet, toen Farao aan Jacob vroeg, of door Farao gevraagd werd, dan gaan we zijn leven. Toen heeft Jacob, toen hij 130 jaar oud was, gezegd, weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen geweest. Een mens van nature grijpt naar hetgeen dat hij nooit zal krijgen. Het is maar een teleurstelling als een mens eerlijk is. En de grootste teleurstelling met zichzelf. En als we genade hebben in somberheid, want we kunnen niet beantwoorden aan het doel waartoe God ons geschapen heeft. Dat hart, dat verdorven hart, dat goddeloze hart, dat wil maar niet mee. Het vlees dat onderwerpt zich der wet Gods niet. En de waarheid zegt het kan ook niet. En wanneer je nu het leven van die kerk overdenkt hier op de wereld, rust nog vrede wordt gevonden vanwege mijn zonde. Wat een benauwen van de duivel, die altijd maar bezig is, 24 uur op een dag. David die zegt, en die rusteloos mijn val, wreed en wrevelmoedig zoekt. En Asaf, die zegt, mijn bestraffingen, die zijn er allemaal. En Paulus, die klaagt over een doorn in zijn vlees en over een engel des Satans, die hem met vuisten sloeg. Ik heb vanmiddag niet meer te zeggen. Ik kan het daar wel mee besluiten. Als een bevestiging van wat hier staat. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus waren hopende. Met andere woorden, als nu met de dood alles zou eindigen, dan zou een mens beter een werelddienaar kunnen zijn dan Goddienaar. Ik hoop dat je beseft, mensen, in wat verband en in wat zin dat ik het bedoel. De wereld, ze hebben geen banden tot de dood. De kracht is fris. Ze zijn niet in de moeite als andere mensen. Ze worden met andere mensen geplaatst. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Indien wel lelijk in dit leven. De staat van een Job en van anderen ook, dat ze stierven oud en de dagen zat. De dagen zat. En mezelf, een mens is maar een dwaas. Dat ben ik en dat ben jullie allemaal. Anders niet. En waar komt die dwaasheid nu in uit? Dat de mens maar gedurig uitziet dat het nog eens beter zou worden. En dat het nog eens anders zou worden. Maar het wordt niet anders. En het wordt niet beter ook. Het verergert. Zijn vlees wil naar de hel. En de geest wil naar de hemel. En er zal nooit geen wapenstilstand zijn. Zal ook nooit weggenomen worden die strijd die daar is. En het is een strijd, geliefden. Het is in geen woorden uit te drukken. En het is met geen pen te beschrijven. Indien we alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Als je denkt dat je nog eens wat hebt of dat je wat krijgt, ik zal het maar kort uitdrukken, eenvoudig. Dan wist er weer zoveel dat klaar staat om het weer weg te nemen. En om het weer te bestrijden. En om te zeggen, het is niet voor jou en denk er toch over, je bent maar een uitgelaat. Zij het tegen jou ook wel eens. Meer huichelaar dan zondaar. Wat een benauwers in dit leven. De ellendigste van alle mensen. Want elk kent zijn strijd en elk kent zijn banden en elk kent zijn gevangenis. Maar Paulus die gaat verder en die zegt, maar nu Christus is opgewekt uit de dood. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen. Nu zijn ze de ellendigste van alle mensen niet meer. Nee. En waar dat nu in bestaat, geliefden, we hopen vanmiddag daar een enkel woord met u over te spreken. Onze tekst is in datzelfde kapitel vandaag. In 1 Korinthe 15. En daarvan het 26e vers, waar Gods woord aldus luidt: de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Tot dusver. We hebben drie kleine puntjes vanmiddag. Drie. Ten eerste, dat de dood een vijand is. Ten tweede, dat de dood de laatste vijand is. En het derde, dat is dat de dood een vijand is die teniet gedaan wordt. Dus heel eenvoudig. Ten eerste, de dood is een vijand. De apostel Paulus in dit kapitel, die had een strijd in de gemeente van Korinthe met mensen die de opstanden der doden loochenden. Daar waren mensen in die gemeente die dachten en geloofde dat de opstamming der doden bestond eigenlijk in de wedergeboorte en in de geestelijke vernieuwing. Van een lichamelijke opstamming ten jongste dagen wilden die mensen totaal niet weten. In de hemel was het alles geestelijk. En ook straks dan zou al het stoffelijke ophouden. Dat er een opstanding van het vlees zou zijn, dat konden die mensen niet bezien en niet geloven. Of ze nu ook geloofden dat die bekeerde mensen altijd zouden blijven leven, dat staat hier niet beschreven. Maar het schijnt dat die mensen, die geloofden alleen maar aan een geestelijk leven van de ziel. Maar het lichaam, dat had eigenlijk voor die mensen geen betekenis. En nu gaat Paulus, die gaat dat hier verklaren, ook ten opzichte van de opstanding der doden. Christus is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Christus was dus de eerste die opstond, ook wat zijn vlees betrof. En u wordt al Gods volk levend gemaakt op grond van de levendmaking van Christus. Die levendmaking van Christus is de waarborg van de geestelijke opstanding, maar is ook de waarborg van de geest van de lichamelijke opstanding. Dat wil zeggen, als Gods volk gaat sterven, dan gaat de ziel onmiddellijk naar de hemel. Dat lichaam dat gaat in het graf, hetzelfde als van alle mensen. Maar wanneer Christus op de wolken verschijnt, dan zal er een opstanding zijn der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. En dan zal elk mens zijn lichaam terugkrijgen. Ook Gods volk zal zijn lichaam terugkrijgen. En nu is het in dit verband dat een apostel zegt: de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Ten eerste, de dood is een vijand. Paulus die zegt het hier. Hij spreekt hier van de laatste vijand. Er zijn er drie. De eerste vijand, dat is een duivel. De tweede vijand, dat is de zonde. En de derde vijand, dat is de dood. Dus de laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Je komt vanzelf de vraag naar voren of de dood wel een vijand is. De catechismus die zegt dat de dood van Gods volk een afsterving van de zonde is en een doorgang tot het eeuwige leven. De dood wordt in Gods getuigenis een bode Gods genoemd, een gezant Gods genoemd, want die dood die is aan God onderworpen. En die engel die wordt uitgezonden hier op de wereld om het leven van de kinderen der mensen weg te nemen wanneer het Gods tijd is. Kan nu over de dood gesproken worden als over een vijand? Dat is de vraag. Dat is vanmiddag de eerste vraag. Inderdaad, geliefden, de dood is een vijand. De dood is een vijand van God, een vijand van Christus, een vijand van de kerk en een vijand van alle mensen die op de wereld zijn. In welk verband? Omdat God de dood zelf niet geschapen heeft. Van al wat God geschapen heeft staat er in Genesis 1. God zag al wat er gemaakt had en ziet het was zeer goed. Was de dood er ook bij? Nee. Maar wat is dan de dood? Hoe kwam de dood in de wereld? Bij de oprichting van het verbond der werken met Adam heeft God een gebod gegeven, een bedreiging en ook een belofte. Het gebod dat was om niet te eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De bedreiging dat was de dood. Ten dag als je daarvan eet, dan zult je de dood sterven. Dus die dood die was er niet in paradijs. De belofte was het eeuwige leven bij de onderhouding van het proefgebod. En een sacrament van dat eeuwige leven was eigenlijk de boom des levens die daar stond in het paradijs. Nu heeft Adam die heeft gezondigd. En nu komt God naar zijn rechtvaardigheid. Die dood over alle mensen te brengen. In Psalm 89 staat er dat er niet één mens zijn ziel van het graf zal kunnen redden. En in Romeinen 6 vers 23. Dat de bezoldiging van de zonde dat is de dood. En dat die dood die gaat door tot alle mensen. Er is geen geweer in die strijd. Denk maar hoeveel weduwen dat hier zitten. Weduwenaars, denk maar hoeveel dat er zijn die kinderen op het kerkhof hebben.
die dat niet gewild hebben, niet gezocht hebben, niet beheerd hebben. Maar het was Gods tijd en de dood heeft dat leven afgemaakt. De dood is een vijand. God die heeft de mens niet geschapen om te sterven, maar geschapen om te leven. Maar de mens die heeft niet anders als de dood beheerd en niet anders als de dood gezocht. En u is van naturel het mens van de dood benauwd. Daar zijn zelfs mensen op de wereld die een eind aan het leven maken. Die de dood zoeken boven het leven, maar toch, die dood is voor die mensen ook een vijand. Want als je ze in een boek kon lezen, wat er in die mensen der hart en verstand is omgegaan, eer dat ze dreigen opgehangen hebben, eer dat ze dreigen verhittigd hebben, eer dat ze dreigen verdronken hebben, wat een ontzaglijke strijd dat geweest is. Ik heb volle vrijmoedigheid op grond van deze tekst vanmiddag tegen u te zeggen dat een strijd is die in woorden niet is uitgedrukt. Daar zijn mensen die het al zo vaak geprobeerd hebben om een eind aan het leven te maken voordat het tot de eigenlijke daad kwam. Die nog teruggegaan zijn verschillende malen. Want die dood, dat is een vijand. Het is een vijand van jong en oud. Van klein en groot, van rijk en van arm. Van aanzienlijker en van gering. Er zijn mensen die uit het leven worden weggerukt. Die eigenlijk in de eeuwigheid zijn voordat ze beseffen. Wij hebben zoveel van die gevallen geleden. Ook met ongelukken op de weg. Waar geen gedachte meer was aan dood en eeuwigheid, maar die zo plotseling voor de rechter gedacht werd. Daar zijn veel mensen die onbewust de eeuwigheid ingaan. We hebben al zoveel van die mensen aanschouwd. Gedurig. Ik zou het getal niet meer kunnen noemen. Maar er zijn ook mensen die voordat ze gaan sterven. Maar er zijn ook mensen die voordat ze gaan sterven zo'n verschrikkelijke strijd hebben. Want daar moet een scheiding komen tussen de twee nauwste vrienden, ziel en lichaam. En soms dan is die strijd zo verschrikkelijk. Eer dat de laatste adem eruit is. Eer dat het afgelopen is. Sommige mensen die hebben het benauwd. Zo verschrikkelijk benauwd. Er zijn mensen die gestorven zijn nu. Die op het sterfbed gezegd hebben, ik moet gaan sterven, ik kan niet sterven, ik kan niet sterven. Dat het voor de omstanders zo verschrikkelijk was, dat er eigenlijk een zucht van verademing opging, toen die mensen werden weggenomen. Dat het niet meer aan te zien was. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. De dood, dat is een vijand. Sommige mensen die liggen dagen te sterven. Dagen, weken soms. Ik zal er niet verder op ingaan vanmiddag. Maar als je nu eens denkt, geliefden, vooral mensen in de kracht van het leven. Ik heb gehoord van de week van een schoonzuster van die leraar uit Silowak, dat die dominee zei tegen die dokter: zeg het me maar eerlijk, moet ik gaan sterven? Hij had tegen zijn vrouw gezegd dat dat wel zou gebeuren. En hij vroeg het zelf. Hij zei: ik wil het weten. Draait er maar niet omheen, maar ik wil het weten. De dood is een vijand. Want een mens moet God ontmoeten. Een mens moet God ontmoeten. Hij moet van de wereld af. Alles achterlaten. En dat zal nog niet zo erg wezen. Al dat wil zeggen erg wezen. Een mens die zit van alle kanten vastgebonden. Vastgebonden zelfs aan oude stoelen. Bij wijze van spreken. Ik hoop dat u begrijpt wat dat bedoelt. Een mens die moet een genade krijgen om van alles losgemaakt te worden. Om van alles losgemaakt te worden. Als God het doet, dan gaat het vanzelf. In een van onze gemeenten, jaren geleden, was een jonge moeder, dat wil zeggen jong 38 jaar, die bracht er 12e kind in de wereld. En die moest ook gaan sterven. Het was een mens die aanvankelijk genade gekregen had, maar met de dood zo worstelde. Die kon ook niet sterven. Maar toen God op die morgen van dat kind verlost op een zondagmorgen, ik denk een uur of twee uur later, werd de ziel vrijgemaakt. En werd de ziel verlost. En toen kon ze gaan sterven. En ze sprak tot haar man een woord van afscheid. Ze sprak tot al de kinderen die rond het bed stonden. En het laatste dat ze vroeg, dat was dat zuigelingetje in haar arm gelegd werd, dat ze op de wereld gebracht had, morgens. En ze zei tegen dat kind: God is een God ook voor zuigelingen. En God zal voor je zorgen. En ze ging 's middags de eeuwige heerlijkheid in, los van alles. Los van alles. Wat God doet, hij zal het goede niet in nood. Onthoud dezelfde niet in de dood. Die in oprechtheid voor hem leeft. Welzaligheid die op u bouwt. En zich geheel aan u vertrouwt. Maar als je nu met je eigen over de dood moet denken, sterren verlaten. En vanzelf mensen die dood is de bezoldiging van de zonde. Ik heb die dood in de wereld gebracht. Ik heb die dood in de wereld gebracht. En die overstap uit de tijd in de eeuwigheid. Vrijdag hebben we ook bij dat sterfbed gestaan van die oude moeder. Maar zonder tot bewustzijn te komen, is ze weggegaan uit het leven. Gisteravond stond ik bij die andere vrouw in het ziekenhuis. Op het ogenblik is er nog zeer zwak. Maar dan gebeurt er wat mensen. De mensen die gaan sterven, die moeten de wereld verlaten. En als er maar een ogenblik hier geweest is. Oh ja. Want wat wil u toch vijftig of zestig of zeventig of tachtig jaar. Wat is het? Wat is het? Het is er maar een gedachte. Anders niks. Die dood is een vijand. God die heeft die drie jongens een maandag gespaard hier in de gemeente. Maar het was sowieso dat eeuwigheid kunnen leven. En hadden die vaders en moeders hier vandaag in rouw en droefheid neergezeten. Ja. De lust van Job. Denk er maar eens over. Ja. En Abraham. Die is begraven door Isaac en Ismaël. Ja, Isaac is begraven door Jacob en Esau. Maar nu zijn er ouders die moeten de kinderen naar graf brengen. Ja, ze staan ermee op, ze gaan ermee naar bed. Er zijn op Heusen een vrouw tegen me vroeger, die had ook een kind verloren. Ze zei, soms denk ik, was ik zo vijandig dat ik naar kerkhof zou lopen om dat meisje uit graf te halen. Totdat God ze eronder bracht. Ja. Toen ik op een avond dat preekte, de God nu der hoop, die vervul je met blijdschap in het geloof. Ze zei, nu heb ik niet meer naar kerk op te gaan. Nu ben ik ze kwijt. De dood is een vijand. Denk maar aan je kinderen die weg zijn. Die je niet meer hebt. Dat vlees zou ze nog wel eens willen omhelzen, nog wel eens willen zien, nog wel eens met willen praten. Maar het is afgelopen. En die dood, die ontziet niets. En niemand, die snijdt het leven zomaar af. Ja. En als je een mens geen genade heeft, dan is het allemaal vijandschap te tegen. Allemaal vijandschap. Genade doet bukken. Genade doet bukken, mensen. En aan mijn genade mag hebben, ik zal me vanmiddag zeggen, een kruimeltje. Een kruimeltje genade. Dan zijn er ogenblikken dat we het met God eens zijn. Dan zijn er ogenblikken dat we met die oude neem zijn. Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn oog. En de onderwerping heeft de rust. Maar oh, als dat hem gemist wordt, dan staat de mens met gebalde vuist tegen God op. Daar wordt zijn vijandschap, die wordt openbaar. Zonder dat die vijandschap ooit zal worden gebroken. Als een kruimeltje genade mag hebben, dan zeggen ze van binnen, oh, breng me toch eens onder. O God, breng me toch eens onder. O God, laat het toch niet langer meer met je vechten. Breek mijn wapens eens in stukken. Maak me eens onderworpen. Aan je wil, geef eens genade om te dukken. Want uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. De dood is een vijand. Och ja, en in zoveel opzichten, mensen. In zoveel opzichten. Wat zijn er zielen Gods, onder Gods kinderen die door die dood worden benauwd, die met die dood worden aangevallen, de dood op de hiel. Ik hoorde een van dat volk zeggen, toen was het nog maar een jongen, 17, 18 jaar oud. En die man die vroeger zag hoe het met hem ging. Hij zei, ik moet van alle ziekten moet ik sterven. Aan alle ziekten sterven. En dat is bij de ene van Gods volk ook anders dan bij de ander. De Heer is er vrij. Maar daar zijn er, en dat is schriftuurlijk mis. Daar staat hij in een almanak hoor. Nee, en dat is niet verzonnen. Maar daar staat in Gods woord in Hebreeën 2 van een volk die met vrezen des doods ouderleven der dienstbaarheid onderworpen zijn. Ouderleven. Dat het maar zelden is dat ze met de dood niet geplaagd worden en met de dood niet aangevallen worden. En natuurlijk een mens die kan best sterven wat een jong is. Dat wil zeggen, als die sterven moet. Ik hoorde een oude leraar dat eens vroeger zeggen. Was ik ook maar een jongen nog. En die zei, je kan beter sterven als je 20 en 30 bent als je 70 en 80 bent. Die man die had een verschillende van die uitdrukkingen altijd. En toen ik later het voorrecht had om met die man in aanraking te komen. Ik zei, dominee. Dat heb ik jou zo vaak horen zeggen. Maar wat bedoelt dat? Wat betekent dat voor hij? Och, hij zei, jongen. Hij zei, de Heer is vrij. We kunnen sterven van 20 en 30 jaar zijn. We kunnen elk ogenblik kan God je wegnemen in elke leeftijd. Maar hij zei, de waarheid, hij zegt dat we sterk zijn 70. En als we zeer sterk zijn 80 jaar. Sommigen gaan er nog hoog. Sommigen gaan er nog ver hoog. Dat gebeurt. We hebben hier in de gemeente een. Ik was er juist toen ze 100 jaar oud was en 6 maanden laatst. Op diezelfde dag. 100 jaar en 6 maanden. Maar dat is er maar één. Dat is er maar eenmaal 70 en 80 jaar, dat is de tijd. Ja. En hij zei, als nu een mens tegen die tijd gaat komen en dan ervoor geplaatst wordt om te sterven. Want je moet rekenen als je 70 en 80 bent,
Laten we elkaar maar niks wijs maken. Maar ons leven dat ligt achter ons. Ons leven dat ligt achter ons. Toen ik dat van die leraar hoorde van de week, ik dacht, ja. Ik ben al 10 jaar ouder als iemand. 10 jaar oud. En ik mag nog gezond zijn tot hiertoe. En nog zoveel werk verrichten van dag tot dag. Wat een onderscheid. Maar God die heeft geen rekenschap van zijn daden meer. Nee. Maar dat wil ook zeggen dat ik er ook kort bij ben. Dat ik er ook niet zo ver meer vanaf ben. Het is de mens gezet om eenmaal te sterven. De dood, dat is een vijand. De dood was zelfs een vijand van Christus. Zelfs van Christus. Want toen Christus op het graf kwam, waar Lazarus begraven was, dan staat er dat een zucht. Dat een zucht als mens. Onder de openbaring van het oordeel Gods. Wat een mens in de wereld gebracht heeft. En toen Christus persoonlijk met die dood in aanraking kwam. Persoonlijk. In een hof van het Gethsemane. Toen werd zijn vlees. Toen werd zijn bloed als grote zweet, als grote druppelen bloed, die op de aarde afliep. En toen heeft 10 borgen, moet je zo bedenken mensen, wat ik nu ga zeggen. Toen heeft 10 borgen, die nooit geen zonde gekend en nooit geen zonde gedaan had. Wij zijn niet anders als zonde. Wij zijn niet anders als ellende. Maar toen heeft die Christus, die heeft daaruit geroepen. Mijn ziel is geheel bedroefd. Tot der dood toe. Ja. De dood is een vijand. En al die mensen die zo makkelijk over de dood praten. Zonder dadelijk leven aan de zielen. Die bedriegen de eigen. Als ze geen leven hebben, zeker. Maar als ze leven hebben. Dan kan het wel eens wezen dat als de dood straks komt. Dat ze het nog nooit in hun leven zo benauwd gehad hebben als toen. Want de dood die zal voor onze zielen. Verslonden moeten worden tot overwinning. En anders zou het niet kunnen missen. Nee. En er zijn zielen in Gods kerk geweest, schepsels. Die er leven lang tegen die dood hebben opgekeken. De vrijmoedigheid ontnomen om soms te spreken. De vrijmoedigheid ontnomen. Dat ze zijn, wees maar voorzichtig waar u zegt op dat gezelschap. En dat er mond gestopt werd. Uit vrezen van de dood die ze straks aan moeten doen. En niet geweten wat de dood was. Maar dat weet je geen 30 jaar van tevoren, mensen. En dat weet je geen 10 jaar van tevoren. Anders dan zou het niet zo erg weten. Dat was het wel makkelijk. Ja, dat wil zeggen, mensen. Oh, wat zouden we toch een los leven krijgen. Wat zouden we toch een ellendig leven krijgen. We zouden niet aan God gebonden leven. Nee, we zouden gaan pronken met wat God gegeven heeft. En een zorgeloos, goddeloos leven krijgen. De dood is een vijand. Maar nu is de vraag. Daar staat hier dat de dood de laatste vijand is. Dat kan ik niet begrijpen. Dat de dood de laatste vijand is. Ja, dat kan ik wel begrijpen ten dien opzichte. Dat als een kind van God sterft, dat er van alles af is. Nee. Na de ziel zijn ze wel verlost. Maar dat lichaam dat gaat naar graf toe. En dat lichaam dat verteert daar tot stof. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En door wie is dat nu? Dat is door die laatste vijand, door die dood. Want die dood die is dat begonnen in paradijs. Om het gehele plan van God te vernietigen. De hele schepping te vernietigen. En alles te verwoesten. En nu die dood die werkt zomaar door. Als de duivel met de mens klaar is en de zonde met de mens klaar is. Dan is de dood nog bezig in dat graf. In het verderf dat over dat lichaam gebracht wordt. Maar. Nu zal eenmaal de dag aanbreken geliefden. Dat heb ik je voorgelezen vanmiddag. Nu zal eenmaal de dag aanbreken dat Christus verschijnt op de wolken. En dan zullen de graven die zullen geopend worden. Dan zal het graf zijn doden geven. Dan zal de zee haar het doden geven. En er is een tekst in de openbaringen aan Johannes. Daar staat dat zelfs de hel de doden zal wedergeven. De hel die zal het zelf doen. In dat verband mensen is de dood de laatste vijand. Want die heeft na de dood van Gods kind wel geen macht meer over die ziel. Die is voor de troon, die is verlost. Maar die heeft wel macht over dat lichaam. Een ontzaggelijke macht. Daarom wordt die dood, die wordt de laatste vijand genoemd. Ook hier in onze tekst. En nu Gods volk ter hoop en ter verwachting. Die is gevestigd op die. Dat Christus zal verschijnen in majesteit en in eerlijkheid. En dat Christus daar komen zal met de vele heilige engelen. En met zijn heiligen om gericht te houden in de heerlijkheid van de Vader. En dan zal die laatste vijand. Dan zal die dood die zal door hem teniet gedaan worden. Maar dat is in de jongste dag geliefden. Dat is niet nu hier, nee. Dat is eenmaal in de jongste dag, in de dag aller dagen. We zullen er nu even van zingen, dat is op grond. Allemaal op grond van Christus' verdienst. Zoals we dat zingen uit Psalm 27. Zij rukken aan met de mond. Gelijk een leeuw al brullend in het rond, ik vloei daarheen, als de grond die zich verspreidde. Psalm 22, het zevende vers. wat we daar gezongen hebben. De koning van de kerk, de borg des verbonds, de middelaar van zijn uitverkorenen. Die is hier op de wereld gekomen om de werken des Satans te verbreken. Maar die is ook op de wereld gekomen om de dood te verslinden tot eeuwig overwinning. En daar staat in Colossenzen 2 vers 15 dat Christus aan het kruis getriomfeerd heeft. Over alle macht en over alle kracht. En dat dus openbaar tentoongesteld is. En in zijn opstanding uit de dood heeft die gezegende Heer Jezus de kwitantie van zijn Vader gekregen. Dat al de schuld verzoend. En dat al de ongerechtigheid is weggenomen. En dat er totaal niks meer te eisen is. De Vader die heeft in de opstanding zijn volle goedkeuring en zijn volle genoegen betoond aan zijn Zoon over het werk dat hij volbracht had. En er was de dood ook in begrepen. En nu is in de opstanding is Christus herrezen naar ziel en lichaam beide weer verenigd. Met een verheerlijk lichaam, Maria Magdalena herkende hem niet meer. En er is er geen een die hem herkend heeft. Vanwege de heerlijkheid. Van dat verheerlijkte lichaam. Dat van dat ogenblik aan geen verderf meer onderworpen was. Wat heeft de Heer Jezus toch geen moeite moeten doen, menselijk gesproken. Om zijn discipelen tot het bewustzijn te brengen dat hij werkelijk opgestaan was. Hij heeft zijn handen en zijn voeten getoond, zijn zijde getoond. Hij heeft zelfs vis gegeten, een stuk van een gebraden vis, om ze te overtuigen dat hij de opgestane Christus was. En dan konden ze het nog niet geloven, want Gods volk geloofde zomaar niet ineens, nee. Maar toen opende hij hun verstand dat ze hem kenden. Dus. Het is wel gebeurd, maar het heeft wat gekost, ja. En mijn geliefde nu is, dat borgwerk van die middelaar, dat is volkomen en volmaakt. Maar, Christus die is opgestaan, maar de kerk die moet nog opstaan. De lichamen moeten nog opstaan. De ene die ligt op de bodem van de zee en de ander die ligt in graf. En een derde die is zomaar in asjes verspreid geworden. Zoals Jan Hus bijvoorbeeld. Toen ze die man verbrand hadden, die martelaar. Toen hebben de vijanden uit vijandschap. Want, oh de hel mensen, verschrikkelijk. Toen hebben de vijanden dat stof genomen. En over een rivier nog uitgespreid. Met het doel dat er totaal nooit wat van hem terecht zou komen. Maar die stofjes. O, die oudste broeder aan de rechterhand des Vaders, die verzamelt die stofjes. En straks dan zal ook dat lichaam van die man, zal heerlijk verhalen in het nieuwe Jeruzalem. Ja, ik geloof de opstanding der dood en het eeuwige leven. En nu de laatste vijand die er niet gedaan wordt. O, dat zal wezen die grote dag, geliefd. In die grote dag aller dagen. Wanneer Christus zijn volle macht en heerlijkheid zal openbaren. Ga ver boven ons verstand, mensen. Verre boven ons verstand. Maar we hebben geen begripsleer. We hebben een geloofsleer. En gelukkig als het dus mag geloven, mensen. Als het dus mag geloven. Dat uit dit mijn vlees, zegt Job, zal God aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. En niet vreemd. De laatste vijand.
toch.
Vijand, je komt aan een eind. Duivel, je komt aan een eind. Zonde, je komt aan een eind. Maar dood, je komt ook aan een eind. Je komt ook aan een eind. En dan zal die zoon, die zal het koninkrijk aan zijn vader overheen. En dan zal God zijn alles. En dat in al. Wat een dag, lief. Een van onze oudvaders, die zegt, zal een grote dag wezen. Zal een lange dag wezen. Och ja. En aan mijn dame verwaardigd mag worden, mensen. Om als kleinste stokje, als de geringste van de geringsten, aan die rechterhand van Christus gesteld te zullen worden. Maar wat zal het wezen, mijn omgekeerde medereizigers, aan zijn linkerhand? Alle vlees tot een eeuwige afgrijzen. Dat de mensen ervan schrikken zullen. Als ze ons straks zullen zien aan die linkerhand van Christus. Vol beladen met het eeuwige oordeel Gods. En dan weggezonden te worden in die put, in die afgrond die brandt van vuur en van zilver. En dan nooit geen berouw meer kunnen krijgen. Nooit geen berouw meer kunnen krijgen. En nooit geen verlossing meer te vinden. Maar te laat voor eeuwig. Voor eeuwig te laat. Och, het is nu nog de dag der zaligheid. Het is nu nog de welavende tijd. God die laat ons nog roepen. Die slecht is die keren herwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij, kom. En eet van mijn brood. En drink van de wijn die ik gemengd heb. Nu staat God nog te kloppen. Aan de deur van je hart. Doe mij open. Doe mij open. Nu komt die stemmen van de hemel nog tot ons jong en oud. Dat God geen lust heeft. In de dood des goddelozen. Maar daarin dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. En nu zullen we de dood moeten leren kennen, mensen, als een vijand. Zullen we ooit de dood kennen als een laatste vijand. We zullen hier met de dood, zullen we in aanraking moeten komen. Daar staat in Psalm 90 van Mozes, uw gramschap. Doet ons hart van doodschrik beven. En we hebben het ook vanmiddag bij het begin gezongen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij al een troost deed missen. We hebben het ook gezongen. Gij hebt mijn ziel in doodstijds gebracht. En dat zal noodzakelijk zijn, mensen, op weg en reizen naar de eeuwigheid. En als we dat nu niet leren kennen, dan kunnen we ook van de dood niet verlost worden. En van de dood bevrijd worden. Maar we moeten hier de dood als de bezoldiging van de zonde leren kennen. Opdat we het ook zullen leren dat de genadegiften het eeuwige leven zijn door Jezus Christus. Onze Heere, volk van God, dat u verblijden mocht en verheugen mocht met deze waarheid. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, niet die te niet gedaan is, wel is ab in de hof van Jozef en Arimathea, maar te niet gedaan wordt, moet worden voor mij persoonlijk, hier in dit leven. Maar dan ook de niet gedaan straks in het laatste oordeel. In de jongste dag wanneer Christus zal verschijnen. En dat die troost onze harten vervullen mocht en onze zielen mocht verkwikken. opdat we onze smader wat te antwoorden hebben. Niet in onze eigen kracht en sterkte. En niet op grond van dat we bekeerd of gerechtvaardigd zijn. Maar op grond van de overwinning met welke Christus eenmaal overwonnen heeft. God zegen en heilige de waarheid. Aan ons aller hart tot zijn eer en onze zaligheid. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen waar we nog een ogenblikje over handelen mochten in deze middag. Dat het nog tot een eeuwige zegen en tot een eeuwige winsten mag wezen. Voor jong en oud, voor klein en groot, op weg reizen naar de eeuwigheid. Ge mocht uw aangezicht over ons doen lichten, ook in het verre van de dag. En ons nog samenbrengen in de avondstond, als met uw raad kan en mag bestaan. Zie een gunst van boven nog op ons neer, ook in de week die we zijn ingegaan. In alle zorgen en alle moeite van het leven, wees ons een toevlucht en een sterkte. Verblijd nog door uw daden en door uw overkomst. Breng ons in de avond nog bij elkaar en sterk nog door uw hand. Om het bloed des eeuwigen verbonds, om Jezus willen. Amen. Onze slotzang, dat is Psalm 117. Psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom. Gij volkeren, prijs zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood. Voor ons een volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmer meer. Zing Halleluja, zingt zijn eer. Psalm 117. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.